Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. Al 10 jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.
BNR Nieuwsradio. CryptoCast. Herbert Blankenstein.
Welkom in de CryptoCast, nummer 249. De gevallen FTX-topman Sam Bankman-Fried liet deze week uitgebreid van zich horen in een aantal tv-interviews, tot ongenoegen van de cryptogemeenschap. En Brazilië maakt bitcoin en andere digitale valuta een legaal betaalmiddel. Wat gaat daar concreet veranderen? Dit is aflevering 249 van de CryptoCast, met nu eerst een half uur crypto nieuws op de radio. Daarna gaan we door als podcast, waarin we praten over gouddeflatie en bitcoin, met mijn gast Elmer Hogevorst. Hartelijk welkom.
Dankjewel.
Fiscaal jurist en auteur. En mijn co-host is Paul Buitink, managing director bij Holland Gold. Hoi,
hi, welkom.
Een disclaimer, wij doen geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes. Geef ons niet de schuld. Crypto is wel eens lucratief, maar soms ook riskant. Nou, denk bijvoorbeeld aan de gevallen topman Sam Bankman-Fried van FTX en van Alameda Research. Hij heeft de afgelopen week diverse interviews gegeven. Veel van zijn antwoorden schoten de cryptogemeenschap in het verkeerde keelgat. Paul, je bent terug na een aantal weken weg geweest. Leuk. Hoe zie jij het drama, want daar hebben we jou nog niet over gehoord, van FTX en Alameda?
Ja, eigenlijk een beetje met een lach en een traan. Uiteraard een traan, omdat er heel veel mensen pijn lijden hierdoor. Mensen raken hun geld kwijt. Ja. Veel mensen hebben ook zelfs hun life savings en al hun spaargeld erin gestopt. En dat blijft natuurlijk altijd treurig. Tegelijkertijd moet ik er ook een beetje om lachen, want ik heb toevallig recent het boek gelezen, Mania's, Panics and Crashes. Misschien kent Elmer het ook wel, van Charles Kindleberger. Echt een classic. Eigenlijk over alle scams die met ons zijn gedaan over de afgelopen honderden jaren. En iedere keer zie je gewoon weer dat als mensheid of als mens in dezelfde soort scams trappen. En dat is nu weer het geval. Als je ziet met wat voor gemak ook professionele investeerders geld stopten in FTX en Alameda. En als je ziet hoe makkelijk consumenten vertrouwen hadden zonder goed onderzoek gedaan te hebben, dan is dat ook alweer een soort van komisch in zekere zin. Dat we keer op keer dat soort fouten maken in de jacht naar snel geld verdienen.
Ja, maar straks over een jaar of zo, dan zullen we kijken naar cryptobedrijven die zijn overgebleven, die blijkbaar hun zaakjes goed voor elkaar hadden, en andere waar dat dus niet het geval was. Had je het van de bedrijven die zijn omgevallen kunnen zien aankomen, en had je kunnen weten van de bedrijven die niet gaan omvallen, dat dat niet gaat gebeuren?
Nou ja, natuurlijk, achteraf kun je alles heel makkelijk verklaren.
Dat
natuurlijk. En het kwam een artikel van Coindesk begin november, leidde natuurlijk tot de lawine aan berichtgeving en onderzoek en cijfers. En toen bleek het eigenlijk gewoon een kaarthuis te zijn. Maar met dat had je al eerder kunnen in ieder geval kunnen verwachten. Of je had niet hoeven investeren als je wist dat die informatie niet werd gedeeld. Op het moment dat je als exchange niet transparant bent over hoe je bent gefinancierd, hoe je assets eruit zien, dan moet je als consument zeggen, nou, dan doe ik het niet. En daarom zie je nu ook heel erg die roep en de ontwikkeling ten aanzien van het volledig transparant maken en bewijzen dat je bijvoorbeeld 100% reserves hebt, dat je het klantengeld niet gebruikt. En dus net als het hele verhaal rondom Tether is ook dit debakel wel weer een opmars, hopelijk naar sterkere, transparantere bedrijven. Maar het is ook een opmars natuurlijk naar meer wet en regelgeving. Dat is onvermijdelijk.
Ja, dat is het zeker. Sam Bankman-Fried was te gast bijvoorbeeld afgelopen week bij een evenement van de New York Times. Hij zei daar onder andere dat hij fout zat. Hij was verantwoordelijk, oké. Hij zei ook dat zijn advocaten niet wilden dat hij zou praten. Wat vind je van zijn verhaal? Ja, het feit dat hij het hield trouwens ook.
Ja, het is heel dubbel. Enerzijds is het natuurlijk de prijzen dat iemand niet zich verstopt en open is over, althans open, dat is maar de vraag natuurlijk, maar in ieder geval zijn ervaringen deelt, zijn excuses aanbiedt. Veel advocaten wereldwijd hebben het met afgrijzen aangezien en zeiden dat het eigenlijk zonder, precedent was, dat niemand eigenlijk normaal dit doet.
Want eigenlijk handelt hij niet in zijn eigen belang. Dat kan je mooi vinden.
Mogelijk maakt hij zichzelf natuurlijk schuldig. Tegelijkertijd, er zijn nu twee varianten. Is hij inderdaad die dat mastermind, die meeste crimineel die gewoon gefraudeerd heeft? Of is het gewoon een hele zullige jongen die echt helemaal geen idee had wat er gebeurde? En hij probeert, denk ik, door deze strategie te bewijzen dat hij naïef is. Ook dat hij zo naïef is om zichzelf nu uit te spreken. Daarmee bevestigt hij misschien wel dat dat gewoon zo'n naïef jongen is. Dat hij daardoor misschien op basis van incompetentie wellicht wel wordt veroordeeld. Maar relatief licht ten opzichte van het scenario dat hij het gewoon echt bewust iedereen om de tuin heeft geleid. Dus ik denk dat hij die strategie kiest. En of het verstandig is, dat moet blijken. Maar
ja, hij zegt met nadruk, ik heb niet gefraudeerd. Dus dat deel van het verhaal ontkent hij.
Ja, maar tegelijkertijd, een moment zegt hij van, nou ja, ik had geen idee van dat er klantengelden werden gebruikt bij Alameda. Aan andere momenten moet hij erkennen dat hij het wel wist, want dat gebeurde eigenlijk al jaren. Dus hij spreekt zichzelf ook regelmatig tegen. Dus ik denk dat hij het bokje is. Veel mensen vragen zich af, ja, waarom is hij niet gepakt? Nou goed, hij zit natuurlijk niet in de Verenigde Staten, maar hij woont op
de Bahama's.
Dus het is ook wat lastiger om hem te pakken. En hij is natuurlijk erg goed verbonden met allerlei politieke partijen en politici. Dus misschien
met
dat hij ook wel wordt gespaard.
Hè? Via zijn ouders.
Nou ja, zijn ouders zijn inderdaad erg bekend in de Democratische Partij. Dat zijn advocaten. Maar hij heeft natuurlijk ook heel veel gedoneerd. Hij was de ene grootste donor aan de Democratische Partij. Dus na Soros heeft hij van 40 miljoen gedoneerd. Tegelijkertijd, dat weten weinig mensen, maar hij was ook een van de grootste donoren aan de Republikeinse Partij. Maar dat heeft hij niet zo verteld.
Okay.
Dus hij probeert eigenlijk beide kanten van het huis om
beide
te komen.
Beide walletjes te eten. Ja. Elmer Hogevorst, jij zit hier nadrukkelijk als deskundige op het gebied van goud en niet zozeer bitcoin. Mm-hmm. Wat krijg jij nou mee in jouw hoek van de wereld en in jouw zeepbel van deze affaire, jouw gouden zeepbel?
Ja, nou, van de zijlijn zeker volg ik het wel. Niet zo gedetailleerd misschien zoals Paul dat doet. Maar ik heb ook wel van die berichten gelezen over wat er bijvoorbeeld op de balans stond van FTX. En dat vaak eigen tokens waren die daar dan opgezet werden. Ja, ik bedoel, als je op die manier probeert om een stuk om te laten zien dat je heel vermogend bent, maar dat zijn eigenlijk tokens die je zelf net gecreëerd hebt.
Ja
dat geeft al aan dat het niet helemaal zuiver op de gratis, om maar zo te zeggen.
Haal jij hieruit het verhaal van, zie je wel, goud is toch beter dan bitcoin, of ga je dan niet zo ver?
Nou ja, dat vind ik altijd wel weer het pijnlijke en ook het jammerlijke aan dit hele verhaal. Het straalt zo negatief af op die hele cryptowereld.
Ja.
Terwijl als je op zich kijkt naar de cryptowereld, is er niks aan de hand. Maar ja, er zitten overal rotte appels. En in die zin vind ik dat gewoon wel heel sneu eigenlijk.
Slechte bedrijven maken crypto nog niet slecht, bedoel
je? Nee, zo is dat. Ja, exact.
Ja, want Bart Mol ook treffend zei van de Satoshi Radio op Twitter van, ja, Sam had nul bitcoin. Het is eigenlijk helemaal niet gerelateerd aan bitcoin.
Terwijl hij zoveel woorden te hebben, notabene.
Ja, dus wat dat betreft is het inderdaad wat Herbert zegt. Het straalt gewoon heel negatief af. Maar als je het helemaal gaat afbellen, dan zijn het gewoon een aantal cryptopartijen die met elkaar zaken doen op basis van tokens die eigenlijk nul waarde hebben. En uiteraard zorgt het wel voor negatieve publiciteit en dergelijke. Maar goed, dit hebben we al zoveel keer eerder gehad. En uiteindelijk zal je zien, denk ik, dat bitcoin hier weer sterker uitkomt. Want bitcoin draait gewoon door. Het heeft nog steeds dezelfde toepassing als het altijd heeft gehad. Een fijne, decentrale manier om waarde over te dragen. Dus ook dit overleven we wel weer als bitcoin industrie of als bitcoin wereld. En ook andere crypto's daarbij opgeteld. Maar dit is gewoon even een soort van pijnlijke fase waar we doorheen moeten.
Ja, oké. Mooie woorden om dit deel van de uitzending te besluiten. Gaan we naar de prijsanalyse door Bert Slachter van de Digitale Nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Welkom in de uitzending, Bert.
Hey, Herbert.
Het instorten van FTX, dus we hebben het erover. Het is nu alweer een maand geleden. Kun je nu eigenlijk al de balans opmaken qua invloed op de prijzen bijvoorbeeld?
Nou ja, zo langzamerhand wel. De Bitcoin-koers die zit nu een week rond de $17.000. In september en oktober lag het zwaartepunt rond $19.000. Dat is 11% lager. En dat is eigenlijk helemaal niet zoveel gezien de enorme puinzooi die Sam Bankman-Fried ervan gemaakt heeft.
Ja.
Maar als je kijkt naar die eerste dagen, die eerste week, zeg maar 11 tot 18 november, dan was daar wel degelijk sprake van paniek. Er werd flink tegen verlies verkocht. En dat doe je doorgaans niet uit luxe of ontspanning. Hè. Dat zijn gedwongen verkopen en hoog volume. En die rust is intussen weer teruggekeerd. Hè. Dus het volume en de volatiliteit zijn weer normaal geworden. Dus ja, je kunt wel zeggen dat de stof neergedwarreld is. Moeten we wel bijzeggen dat het allemaal de laatste paar weken gebeurd is tegen de achtergrond van tijdelijk gunstige macro-economische omstandigheden. De dollar die werd zwakker. De markten die rekenden langzaam op een steeds minder agressieve Fed voor in rente, qua renteverhoging en zo. En aandelen werden flink sterker. Dus ja, dat is misschien even wat wind in de rug geweest voor de cryptomarkt.
Ja, en als het gaat om de grote cryptobedrijven die stonden te wankelen. Moeten we daar nog wat van verwachten? Of zijn die intussen echt in veiliger vaarwater?
Nou, er zijn wel af en toe nog...
Genesis en Gemini zijn ter sprake geweest.
Ja, precies. Ja, er zijn wel af en toe nog kleintjes die nu omvallen. Hè. Vandaag nog berichten over orthogonal trading. 36 miljoen aan leningen die ze niet kunnen terugbetalen. Maar de hele grote, hè, dus Genesis. Er waren ook mensen die zaten te kijken van... nou, zit het wel goed bij Coinbase en Kraken en Circle en zo. Ja. En Paxos lag nog onder het vergrootglas voor de Binance USD. Maar de consensus lijkt te ontstaan dat het daar wel goed zit allemaal. Moeten we natuurlijk heel voorzichtig mee zijn. Want zolang de transparantie en de accountsverklaring... en het strenge toezicht ontbreken... kan er achter de schermen natuurlijk slechter zijn dan het van buitenaf lijkt.
Ja, precies. En goed zit, zeg jij, maar in elk geval niet te slecht zit. Hè? Want bij Genesis was het best wel slecht. Die hadden, was het een miljard nodig? Hebben ze dat gekregen dat eigenlijk?
Dat was een miljard. Of tussen de 500 en 1000 miljoen hadden ze nodig om te zorgen voor voldoende liquiditeit. Maar ze zeiden ook bij, als we dat niet vinden... dan gaan we niet ons failliet laten verklaren. He, dus het lijkt vooral een liquiditeitsprobleem te zijn. Kijk, en in de groep waar Genesis onderdeel van is... de Digital Currency Group... daar zitten ook heel winstgevende onderdelen. Zoals Grayscale, die gewoon 400-500 miljoen per jaar winst maken. Dus voor hun is het echt een kwestie van overbruggen.
Ja, oké. Je noemde de Fed al. Is het rentebeleid van de Fed al aan het zwenken?
Ja, dat lijkt het wel op. Hè. We hebben het vaak over de Fed pivot. Hè, het moment dat de Fed gaat draaien. Alleen, dat woord is ook een beetje een soort legendarisch concept geworden. Van als dat gebeurt, dan gaat het allemaal goed komen. Maar je moet eerst nadenken over wat is eigenlijk de Fed pivot? Is dat het minder snel gaan verhogen? Is dat het stoppen met verhogen? Hè, dus dat het gelijk blijft? Of is dat het weer gaan verlagen?
Ja.
En daar zijn verschillende perspectieven op. En ik denk dat het meest zuiver is dat je het bij de Fed pivot hebt over het punt dat het weer gaat verlaagd worden. Ja, dat ligt echt nog wel een eind in de toekomst. Want Jerome Powell heeft heel duidelijk gemaakt dat hij heel krappe beleid blijft voeren. Totdat hij de inflatie daadwerkelijk, de kerninflatie daadwerkelijk omlaag ziet komen. Tot onder zijn renteniveau. Dus dat ligt echt nog wel een tijdje in de toekomst. En dat betekent dan weer dat het heel dan niet gek zou zijn als we, laten we zeggen, zo halverwege de eerste helft van volgend jaar in een recessie gaan komen in de VS. Nou, het is de vraag wat dat gaat doen voor crypto ook. Hè. Dus aandelen die zul je dan verwachten dat ze wel lager gaan. Maar gaat het ook voor crypto het geval zijn of niet? Ja, dat is de grote vraag waar veel mensen nu naar kijken.
Ja, dus bodem of geen bodem ga je ook vandaag weer niet zeggen.
Nee, sowieso weet je dat pas achteraf. Nou ja, kijk, het interessante is als je kijkt naar allerlei indicatoren vanuit crypto, dan zou je best kunnen zeggen van nou, er zijn heel veel aanwijzingen voor dat dit het gebied is waar de bodem wordt gevormd. Maar ja, we weten inmiddels ook dat de macro-economische omstandigheden een grote rol zijn gaan spelen in de afgelopen 2 jaar. En die kunnen we dus niet negeren.
Ja, de Europese Centrale Bank publiceerde trouwens een stuk dat het nu wel gedaan was, hè, met Bitcoin.
Ja, dat was een soort overtreffende trap van wat de Economist deed. Die had een paar weken geleden een cover met crypto's downfall en dan zo'n grote komeet richting de aarde.
Ja.
En de ECB die maakte het nog wat concreter. Die zeiden van nou, weet je, die koersen rond de $20.000. Wij wisten eigenlijk al dat het gewoon een soort van tussenstation was naar de nul toe. Het gaat nu echt, het is over, het is klaar, het is afgelopen. Dus nou ja, ze doen blijkbaar bij de ECB inmiddels ook aan prijsanalyse van Bitcoin. Dus we gaan zien hoe dat uitpakt.
Ja, dat gaan we zeker. Daar hebben we het dan volgende week weer over. Dankjewel Bert Slachter. En meer details kun je vinden in de digitale nieuwsbrief op bitcoinalpha.ph.nl. Wij gaan door over het nieuws en we kiezen daaruit Brazilië. Want Brazilië legaliseert bitcoin en andere cryptovaluta als betaalmiddel. En die nieuwe regels die in het parlement zijn goedgekeurd geven duidelijkheid aan de Braziliaanse cryptosector. Maar ze bombarderen digitale munten nog niet tot wettig betaalmiddel, Paul. Is dit nou belangrijk nieuws, groot nieuws? Of is het vooral een stapje, althans in de goede richting?
De president moet het ook nog goedkeuren. Hè? Dat is
ja, dan moet een handtekening zetten.
Maar goed,
ja,
dat, ja, ja, dat zal wel goed komen. Nou, ik denk dat het een goede stap is. Het is wel zo natuurlijk dat wij bijvoorbeeld in Nederland al heel lang met Bitcoin kunnen betalen. Ik weet nog goed dat ik 9 jaar geleden bij Thuisbezorgd mijn pizza kon afrekenen met Bitcoin. Dus in die zin zijn ze eigenlijk een beetje de achterstand aan het inhalen in Brazilië. Maar goed, het is wel een belangrijk land. Laten we wel wezen. Veel mensen wonen daar.
De 7e economie ter wereld of zoiets.
Ja, en ze staan ook op plaats 7 qua Bitcoin adoptie of crypto-adoptie. En iets van 7,8% van de mensen heeft iets met crypto. Ik weet precies wat ze dan voor coins hebben en hoeveel procent er van Bitcoin is. Nee. Maar het laat wel zien dat er binnen dat land interesse is in het onderwerp. En dat mensen ook bereid zijn om daar wat geld in te steken. Dus dat is positief. En dat ze dit nu eigenlijk invoeren, maakt het in ieder geval wel wat makkelijker weer voor de mensen. Met name niet alleen het accepteren van Bitcoin als hun betaalmiddel, maar ook het reguleren van bedrijven daar. Eigenlijk een beetje in lijn met de MiCA-wetgeving die onze kant op komt, of wat we in Nederland al hebben bij DNB. Zullen bedrijven daar een soort van vergunning moeten aanvragen en zullen ze worden gereguleerd.
En er komt toezicht, hè? De centrale bank staat daarvoor in de startblokken.
Centrale bank gaat dan het betaalverkeer controleren. Dus als iemand met Bitcoin of crypto betaalt. En het is nog even de vraag wie precies dan die licenties gaat reguleren. Maar dat zal waarschijnlijk een soort van AFM zijn die er dan op toe zit dat bedrijven die crypto aanbieden dat doen volgens bepaalde regels en normen. Ik denk ook zeker in het licht van wat er met FTX gebeurt is dat ze waarschijnlijk dat ook echt wel zullen benadrukken hoe belangrijk het is om burgers daar te beschermen voor dit soort malaise. Dus op zich, ik ben niet een groot voorstander van te veel wet en regelgeving, maar ik ben in ieder geval wel blij dat het op die manier een beetje uit het verdomhoekje wordt gehaald en crypto wel kan worden gebruikt, meer dan normaal.
Ja, soms zorgt wet en regelgeving ervoor dat dingen juist wel mogen die eerder niet mochten. Dat lijkt hier het geval te zijn.
Ja, en kijk eens maar de vraag of ook daadwerkelijk veel mee betaald gaat worden. We kunnen
Patrick
van Meijden natuurlijk vragen hoeveel er wordt betaald.
Wat verwacht jij daarvan? Kun je daar iets
niet
van zeggen?
Nee, niet. Ik bedoel, het zie je in El Salvador ook en dat zie je ook in Arnhem of dat zag je in het verleden bij de Nederlandse webwinkels die het accepteerden. Er wordt gewoon niet veel mee betaald, maar dat boeit me niet zo heel veel. Het gaat erom dat er zoveel mogelijk vrijheid is voor mensen om hun eigen geld te gebruiken. Dat je ook kunt terugvallen op andere geldsoorten. Zeker in tijden waarin onze monetaire autoriteiten gekke dingen doen. En dat is eigenlijk al sinds de crisis het geval. Of misschien al sinds 1971.
Ja.
Maar het is belangrijk dat alternatieven zijn. En dat er weinig barrières zijn om die alternatieven te kunnen gebruiken. Noem het reddingsboten. Dus ook al wordt er misschien op korte termijn niet veel mee betaald. Ik vind het prettig dat mensen wel...
Als het er maar is.
Ja, dat ze in staat worden gesteld om er gebruik van te maken. En in dat licht moet je dit denk ik als positief nieuws zien.
Ja, en wat nadrukkelijk erbij wordt gezegd, tenminste door waarnemers, het wordt geen wettig betaalmiddel in Brazilië, het is een legaal betaalmiddel. Maar kun jij het verschil uitleggen?
Ja, wettig betaalmiddel is in Nederland bijvoorbeeld de euro. En als je bij een winkel komt, moeten ze in principe jouw euro accepteren. Een winkel mag wel bepaalde restricties zetten. Ze kunnen bijvoorbeeld van tevoren aangeven, ik wil alleen maar pinnen, maar dan moeten ze dat in de verkoopvoorwaarden
zetten. Geen biljetten van 500.
Of geen biljetten van 500. En in België bijvoorbeeld mag je geen huis kopen met cash. In Nederland mag je, als je te veel cash gebruikt, moet je worden aangemeld. Dus er zijn allerlei restricties, maar in principe geldt wel dat je als winkel of als bedrijf die euro in welke vorm dan ook, digitaal of kwartaal, moet accepteren. En je bent niet verplicht om Bitcoin te accepteren.
Ja.
In El Salvador wel, dus dat is het verschil.
Ja, oké. Okay. Elmer Hogevoort zit hier als deskundige op het gebied van goud. Gaan we straks in de podcast uitgebreid over praten, goud en Bitcoin. Is goud eigenlijk... Nee, ik weet het wel hoor. Goud was in Nederland een wettig betaalmiddel, maar is dat niet meer? Kun jij heel in het kort vertellen hoe dat zit?
Nou ja, dat heeft natuurlijk denk ik ook met de ontkoppeling natuurlijk uit het verleden te maken van goud ten opzichte van de dollar. Daarna kregen we gewoon dat je eigenlijk alleen nog maar met de gulden sinds 2002 alleen nog maar met de euro kunt betalen. Dus dat is het enige wettige betaalmiddel wat we in Nederland hebben.
Ja.
Dus goud, sorry, maar nee.
Hoeveel je ook hebt, je zult het moeten inwisselen.
Je zult het eerst moeten inwisselen. En dan,
als je een brood wil kopen,
ja.
Niet met je goudstaaf naar de bakker. Oké. Paul, hoe populair zijn cryptovaluten in Brazilië op dit moment eigenlijk?
Nou ja, op die adoptieindex van Chainalysis staan ze op plaats 7. Iets van 16 miljoen mensen hebben wat. De vraag is in hoeverre is het gebruiken. Want iedereen heeft wel een neefje die nog een wallet heeft met wat Dogecoin. Dus de vraag is natuurlijk, wat is nou precies de waarde ervan? Maar het is natuurlijk wel een land met van oudsher veel inflatie. Met toch wel de nodige... zwarte hoofdstuk in de monetaire geschiedenis. Dus ik kan me voorstellen dat mensen het prettig vinden om dat als backup te hebben. En er zijn allerlei banken ook in Brazilië die het ook momenteel hebben geïntegreerd in hun dienstverlening. Bijvoorbeeld Nubank is een belangrijke neobank, een beetje zoals Revolut hier in Europa.
Ja.
Die biedt ook aan. Die komt ook straks met de eigen munten. Dan gaan bij mij alweer de alarmbellen af.
Eigen token bedoel
ja, dan ja, voel ja, ja. Dan voel ik weer een nieuwe een
FTX-gevoel.
FTX-schandaal aankomen. Dus daar ben ik er niet zo blij mee. Maar goed, het is, die infrastructuur wordt wel langzaam maar zeker klaargemaakt voor mensen om het veel te gebruiken.
Ja, oké.
Okay. Geldt trouwens in Brazilië, net zoals in El Salvador, ook niet dat heel veel mensen geen bankrekening hebben?
Dat ze zal zeker ook in de binnenlanden zo gelden.
Weet je waar je kijkt, ja, hè? Ja.
Nee, absoluut. Dat geldt eigenlijk in heel Zuid-Amerika. Het is natuurlijk wel heel erg hard aan het veranderen nu. Want iedereen heeft wel een mobiele telefoon en dat soort nieuwe banken. Die zijn gewoon vaak mobile only. Dus ja. Ik denk dat het stukje unbanked in Zuid-Amerika heel snel weggaat.
Je hebt in de Amazone heb je hier en daar wel van die plekken waar veel goudzoekers actief zijn. Denk ze daar vooral weinig bankrekeningen. Ja.
Daar kun je wel wat geld betalen, denk ik.
Ja. Met klompjes, oké. Okay. Ja. Elmer, wij gaan het hebben over de podcast die we straks opnemen. Jij bent dus voornamelijk geïnteresseerd in edelmetalen. Maar wat is dan jouw idee van Bitcoin, wat wel het digitale goud wordt genoemd? Zie jij dat ook zo?
Nou ja, kijk, wat ik doe, ik praat ook vaak met klanten over bescherming van hun vermogen. En een van mijn uitgangspunten is dat je geld uit het banksysteem moet halen, omdat ik daar nog steeds wel wat risico in zie zitten. En dat geldt voor goud. Hè, huizen haal je ook. Dan haal je het geld natuurlijk ook uit het banksysteem. Voor goud geldt dat. Maar voor Bitcoin is dat wat dat betreft niet anders. Dus ja. In die zin vind ik het een interessante, sowieso een hele interessante toevoeging bij iemands vermogen. Dat het dus dat je wat minder exposure hebt voor wat betreft je bankrekening.
Ja, en beide worden zowel genoemd als bescherming tegen inflatie, een hedge. De laatste cijfers wijzen erop dat sinds 1 januari 2018... gecorrigeerd voor de inflatie zowel Bitcoin als goud het eigenlijk niet hebben gered. Vallen ze door de mand of is dat een kort tijdelijk verschijnsel?
Ja, ik denk dat je dat vooral als een korte termijn verhaal moet zitten. Als je over
5 jaar?
Ja, nou ja, goed, als je over de lange termijn kijkt, dan zie je veel vaker dat wel uiteindelijk inflatie en hoge rentes samengaan met ook hoge koersen.
Oké.
Okay. Maar niet zo op de hele korte termijn 1-op-1. Nou ja, goed, je vijf jaar is natuurlijk een hele termijn al, maar ik denk dat uiteindelijk goed gaat komen.
Gaan we straks verder over doorpraten in de CryptoCast. Tot zover de CryptoCast op BNR, op de radio. Dank Elmer Hogervorst, dank mijn co-host Paul Buitink. Wie meegaat naar de podcast, tot zo direct. Wie het hierbij laat, is prima. Graag tot volgende week bij de CryptoCast opnieuw op BNR.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. Al 10 jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van breaking news. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.